Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer hebben we het over het grootste feit uit de geschiedenis gehad. Jezus Christus, die op de derde dag weer levend is geworden. De dood kon hem niet vasthouden en heeft daarmee definitief verloren. De opstanding van Christus is de kern van het christelijk geloof. Dat is de reden dat christenen hoop hebben. Wij geloven niet in een gestorven heiland, maar in een levende heiland. Omdat hij als eerste is opgestaan, vertrouwen we dat iedereen die in hem gelooft ook eeuwig leven krijgt. Als Christus niet uit de dood zou zijn opgestaan, dan waren we er ellendig aan toe, zegt Paulus. Dan kunnen we maar beter zoveel mogelijk uit dit leven proberen te halen. En mensen die niet geloven doen dat ook. Maar zo is het niet. Christus is opgestaan en hij heeft ons een geweldige toekomst beloofd. Met hem. En van die hoop mogen we, moeten we om ons heen getuigen, net zoals vele mensen dat voor ons deden. Het begon met de vrouwen die het graf geopend vonden en zagen dat het leeg was. Maria van Magdala ontmoet als een van de eerste de opgestane Heer. En zij mag dan ook het goede nieuws aan de discipelen gaan vertellen. Geweldig om aan al die bedroefde mensen iets door te mogen geven dat vanaf dat moment alles anders maakt. Wanhoop zal plaatsmaken voor hoop. Tranen zullen plaatsmaken voor blijdschap. En dan komt Petrus bij het graf. Het is leeg. Alleen de doeken zijn achtergebleven. Dat wordt expliciet vermeld. De Heer Jezus werd als baby in doeken gewikkeld en in een houten kribbe gelegd. En nu zit zijn dienstwerk op aarde erop. Hij heeft aan een houten kruis gehangen en zijn gestorven lichaam werd opnieuw in doeken gewikkeld. En als hij weer uit de dood is opgestaan, blijven de doeken achter in het graf. Later heeft de Heer Jezus nog een paar ontmoetingen voordat hij terug zal gaan naar de hemel. Zo komt hij bij de discipelen met de betekenisvolle groet: vrede zij u, shalom. Wij gaan verder met Johannes 20 vanaf vers 19.
In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de leerlingen van Jezus het getuigenis van Maria van Magdala, dat zij de Heer had gezien en gesproken, in eerste instantie niet geloofden. De boodschap die de Heiland haar had gegeven voor de leerlingen, had zij hen doorgegeven. Wat zou er nu gebeuren? Johannes 20 vers 19 en 20. 'S avonds zaten de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deur op slot gedaan, omdat ze bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. 'Ik wens jullie vrede,' zei hij. En hij liet hun zijn handen en zijn zijde zien. De leerlingen waren blij dat ze de Here zagen. De leerlingen waren na de arrestatie van Jezus gevlucht. Nu waren ze weer als een groep bij elkaar. Ze hielden zich schuil, omdat ze bang waren voor de Joden. De Joodse leiders waren de volgelingen van Jezus, vijandig gezind. We moeten ook bedenken dat, gezien de situatie en de dingen die waren gebeurd, de leerlingen gespannen waren en in afwachting van wat er zou gaan gebeuren. Het lichaam van de Heer Jezus was weg, en zij wisten niet wat ermee was gebeurd. En dan, ineens was Jezus bij hen. 'Ik wens jullie vrede,' zei hij. En hij liet hun zijn handen en zijn zijde zien. Is het u wel eens opgevallen dat in situaties die voor mensen te wonderlijk zijn om te begrijpen, altijd de boodschap 'vrede' of 'wees niet bang' klinkt? De Heiland begroet zijn leerlingen met 'ik wens jullie vrede'. Dat is de shalom van God. Zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Naar geest, ziel en lichaam vrede te kennen, dat is het mooiste wat een mens kan overkomen en ontvangen. Jezus zegt: Die vrede wens ik jullie. Het is de vrede die op u komt, als hij u, op grond van zijn verzoeningsoffer en geloof in hem, rechtvaardig verklaart, en hij u vrede met God schenkt. En hij liet zijn handen en zijn zijde zien. Nadat de Heer Jezus zijn leerlingen in onzekerheid, gespannenheid en onrust zijn vrede heeft toegewenst, toont hij zijn handen en zijn zijde. Johannes vertelt er niet bij waarom de heiland dit doet, maar het ligt voor de hand dat het was om te laten zien dat hij het echt was, en zeker ook om zijn leerlingen te overtuigen van het feit dat hij leeft. De mededelingen die Johannes in dit gedeelte doet, laten zien dat de wonden, littekens, van de spijkers en van de speersteek in zijn zijde zichtbaar en zelfs te voelen waren. Op het moment dat de Heer Jezus zichzelf zo bekend maakt, worden de leerlingen overtuigd van de werkelijkheid van zijn opstanding. Als zij Jezus zo zien en herkennen, slaat hun gemoedsstemming helemaal om. Hun onzekerheid en spanning maakt plaats voor blijdschap, precies zoals Jezus hen had voorspeld. Maar jullie verdriet zal omslaan in blijdschap, Johannes 16, vers 21. Later zal Johannes met nadruk schrijven, wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder, omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren. 1 Johannes 1 vers 3 en 4. Johannes 20 vers 20 en 21. De leerlingen waren blij dat ze de Heer Jezus zagen. Ik wens jullie vrede, zei Jezus weer. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Voor de tweede keer wenst Jezus zijn leerlingen vrede toe. Nu wijst zijn groet meer op het meedragen van die vrede in de opdracht die hij hun geeft. Die opdracht is dat hij hen de wereld inzendt, en wel om te getuigen van wat ze gezien en gehoord hebben. Dat heeft de heiland al eerder aan zijn leerlingen opgedragen, in Johannes 15 en 16. Het uitgangspunt en de basis van hun uitzending is het feit dat de Vader Jezus heeft uitgezonden naar de wereld. In Johannes 17 vers 18 heeft de Heere dit al tegen de Vader uitgesproken. Jezus heeft regelmatig gesproken over zijn eigen gezonden zijn door de Vader. Het is een centraal thema in het evangelie naar Johannes. Nu zendt de heiland zijn leerlingen uit om zijn eigen zending voort te zetten. Die zending houdt in dat ze aan Joden en heidenen de vrede mogen verkondigen die Jezus geeft. De verzoening is nu voltooid. Christus stuurt zijn leerlingen de wereld in, zoals de Vader hem de wereld heeft ingestuurd. Johannes 20, vers 22. Toen blies hij zijn adem over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Omdat de leerlingen nooit uit eigen kracht kunnen volbrengen waartoe Jezus hen in het vorige vers heeft opgeroepen, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit, geeft hij hun nu de Heilige Geest. Door de Heilige Geest, vanuit zijn kracht en door zijn leiding, kunnen de leerlingen die zending volbrengen. De Heer Jezus blaast op hen, als symbool van de Geest. Het Griekse woord betekent zowel geest, wind als adem, net zoals het Hebreeuwse woord voor geest. Tegelijk is de Heilige Geest ook een teken van het nieuwe leven, dat de leerlingen door Jezus ontvangen en dat zich kenmerkt door de vervulling met de Heilige Geest. Het werkwoord blazen, zoals het hier wordt gebruikt, treffen in het Nieuwe Testament nergens aan. Het komt wel voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Het wordt gebruikt in Genesis 2 vers 7, waar de Heere God de levensadem in de neus van de mens blaast, om hem daarmee een levend wezen te maken. Dat Jezus zegt ontvang de Heilige Geest, wil niet zeggen dat de Heilige Geest direct op dat moment in hen kwam wonen. De heiland had al eerder gezegd, dat dit pas na zijn hemelvaart zal gebeuren. Johannes 14, 15 en 16. Met zijn woorden geeft Heere zijn leerlingen een voorsmaak van Pinksteren en maakt hij hun duidelijk dat zij, als zijn vertegenwoordigers, door de Heilige Geest goddelijk gezag ontvangen voor hun zending. In Johannes 14, vers 16 zegt Jezus: Ik zal de Vader bidden of hij een helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Op de Pinksterdag is de Heilige Geest uitgestort en werden ze allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Toen ontvingen zij de kracht uit de hoge. Op die dag werd de gemeente van Christus geboren. Woont de Heilige Geest in iedere gelovige en zijn alle gelovigen door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. Dat wil zeggen, de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 13. Johannes 20 vers 22 en 23. Jezus zei: Ontvang de Heilige Geest. Wie jullie zijn zonden vergeven, is ervan verlost, maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonde dragen. Het goddelijk gezag dat de Heer Jezus aan zijn leerlingen verleent, als zijn apostelen en door de Heilige Geest, is het hart van het evangelie, namelijk het vergevingsschenken van zonden. De discipelen krijgen de volmacht van Jezus om in zijn naam vergeving van zonden te schenken. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat alleen de Heere God zonden kan vergeven. Markus 2 vers 7. De leerlingen krijgen deze volmacht als vertegenwoordigers van de Heere Jezus. Johannes 13 vers 20 en 15 vers 20. We vinden het ook in 2 Korintiërs 2 vers 10, waar de apostel Paulus zegt: Als ik iemand iets vergeef, vooropgesteld dat ik iets te vergeven heb, doe ik dat als vertegenwoordiger van Christus, ter wille van u. Deze volmacht geldt aan de ene kant voor het vergeven van zonden, maar aan de andere kant ook voor het niet vergeven van zonden. Dan wordt het schuldig zijn van iemand vastgehouden, bijvoorbeeld omdat hij of zij geen berouw heeft en de zonde niet wil belijden of nalaten. Opdat een mens ervoor bewaard wordt om dit vers verkeerd te begrijpen, geef ik u door wat Calvijn bij dit vers schrijft. Wanneer Christus de apostelen de volmacht geeft om zonden te vergeven, draagt hij niet aan hen over wat alleen aan hemzelf is voorbehouden. Hij machtigt hen in zijn naam de vergeving van de zonden te verkondigen. Nergens in het Bijbelboek Handelingen, of in een van de andere Bijbelboeken, vinden we een situatie waarin een apostel zonden vergeeft. Het vergeven van zonde is alleen voorbehouden aan Christus, en wel op grond van zijn bloed. In de Bijbel lezen we dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Leviticus 17 vers 11 en Hebreeën 9 vers 22. Alle offers in het Oude Testament verwijzen naar het offer van Christus, die in de wereld gekomen is om zijn leven te geven tot verzoening van de zonde. En nu vergeeft de Heere God de zonde van mensen die geloven dat Christus voor hun zonde stierf. Kunnen wij vandaag zonde kwijtschelden? Dat kan, zoals we lazen bij Calvijn, als we bij de mensen in zijn naam de vergeving van de zonde verkondigen. Het is een geweldige ervaring, als een christen ervaart dat de Heere zijn of haar getuigenis gebruikt om een medemens de vergeving van zonden te verkondigen. De kracht van de Heilige Geest verandert zondaars in een nieuwe schepping en schenkt hen verzoening en vrede met God. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 1 vers 21, In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden. Daarom besloot hij de mensen te redden door de dwaasheid van de prediking. Voor de natuurlijke mens is het evangelie een dwaasheid. Een onzinnige boodschap die bijna niet te geloven is. Door de prediking van het evangelie, dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven, heeft God besloten die mensen te redden die hem en zijn boodschappers geloven. al vragen Joden wonderen als bewijs, en zoeken Grieken naar wijsheid. Wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is. De Joden ergeren zich eraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degene die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken. En het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. 1 Korintiërs 1. In het doorgeven van het evangelie hebben christenen een grote verantwoordelijkheid gekregen. Romeinen 10 vers 14 tot en met 17. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen zij hem dan aanroepen? En als ze nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in hem geloven? Als niemand hun over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hun vertellen, als hij niet gestuurd is? Daarover staat in de boeken, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. Maar niet iedereen heeft geluisterd naar het goede nieuws van God. De profeet Jesaja zei al, Heere, wie gelooft wat wij vertellen? Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in hem geloven. Johannes 20 vers 24. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij. In aansluiting op het voorgaande, de verschijning van de opgestane Heer Jezus, vermeldt Johannes in vers 24 iets bijzonders. Eén van de apostelen was er toen niet bij, namelijk Thomas. Hij was één van de 12. De uitdrukking de 12 is een vaste uitdrukking die wordt gebruikt voor de groep leerlingen die met Jezus waren opgetrokken. Ook al was Judas er niet meer bij en waren er van deze groep nog maar 11 over. Thomas wordt ook wel Didymus genoemd. Het gaat terug op een Grieks woord dat dubbel of tweeling betekent, net als het Hebreeuwse woord waarvan Thomas is afgeleid. Thomas was waarschijnlijk een van een tweeling. Thomas is al 2 keer eerder in het Johannes-evangelie ter sprake gekomen, in Johannes 11 en 14. In Johannes 11 staat een uitspraak van hem die getuigt van pessimisme en zwaarmoedigheid. De reden waarom Thomas er niet bij was, wordt niet vermeld. Johannes 20 vers 25. Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de Heer hadden gezien, wilde hij het niet geloven. Ik kan het pas geloven, zei hij, als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat hij een wond in zijn zij heeft. Nadat Jezus aan de andere leerlingen is verschenen, vertellen zij het direct verder aan Thomas. Zij zeggen hetzelfde als wat Maria tegen hen had gezegd. Wij hebben de Heere gezien. Maar net als hun eigen reactie op het getuigenis van Maria, gelooft ook Thomas nu hun woord niet. Thomas wil zelf Jezus zien. Hij verlangt bewijzen waaruit blijkt dat het werkelijk dezelfde Jezus is die is gekruisigd. Hij wil de littekens van de kruisiging zien. Maar zien is voor Thomas nog niet genoeg. Hij wil de littekens in Jezus' handen en zijn zijde ook voelen. Dat alleen is pas het afdoende bewijs dat Jezus echt is opgestaan en weer leeft. Als hem die bewijzen niet geleverd worden, zal hij het niet geloven. Uit deze geschiedenis komt onze uitdrukking een ongelovige Thomas vandaan. Dat wil zeggen, iemand die niet gemakkelijk iets gelooft. Toch wil dit alles niet zeggen dat Thomas een ongelovige was. Hij kon het feit van de lichamelijke opstanding van Jezus Christus niet direct geloven. Als hij later toch weer in de kring van de leerlingen aanwezig is, openbaart de heiland zich op een heel bijzondere wijze aan Thomas. Luisteraar, als u in genade wilt groeien, moet u in contact komen en blijven met andere gelovigen, om samen in het geloof te groeien. In het Bijbelboek Hebreeën lezen we in Hebreeën 10 vers 25, wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Johannes 20, vers 26 tot en met 28. 8 dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Ze hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. Vrede, zei hij. Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Mijn Heer en mijn God, zei Thomas. De uitdrukking 8 dagen later betekent op de 8e dag, een week later, omdat de dag waar vanaf geteld werd, mee werd geteld als de eerste dag. Wat we hebben gelezen speelt zich dan ook af op een zondag, de eerste dag van de week, volgend op die van de vorige verschijning uit vers 19. De heiland verscheen weer op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. Het is de dag van de week geworden waarop de leerlingen en de gemeente van Christus zijn blijven samenkomen. Handelingen 20 vers 7 en 1 Korintiërs 16 vers 2. Uit deze verzen kunnen we niet opmaken dat de leerlingen toen al specifiek op de zondag samenkwamen. Waarschijnlijk waren ze voortdurend bijeen, in de hoop dat ze de Heer Jezus weer zouden kunnen zien en spreken, en dat zeker voor Thomas, die niet kon delen in hun vreugde. Weer waren de deuren gesloten en weer staat Jezus opeens in hun midden, even plotseling als de vorige keer. Ook nu groet hij hen met het normale, maar veel betekenende vredegroet. Onmiddellijk na zijn vredegroet richt de Heer zich tot Thomas. Uit zijn woorden blijkt dat hij als de Zoon van God de gedachten, woorden en het ongeloof van Thomas kent. Jezus maakt Thomas geen verwijt, maar doet een uitnodiging. Thomas mag de handen van Jezus en zijde zien en aanraken. Precies zoals Thomas zelf had aangegeven. Daarnaast geeft de Heer Jezus Thomas een aansporing. Twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Te meer blijkt hier het geduld en de liefde van Jezus. Onmiddellijk getuigt Thomas van een ommekeer. Maar zijn antwoord is meer dan alleen dat. Het is een belijdenis van zijn geloof in de Heer Jezus Christus, zoals ook Nathanael en Petrus al eerder hadden uitgesproken. Maar wat Thomas hier belijdt, is persoonlijker en een overwinnend getuigenis. Mijn Heere en mijn God. Al eerder bleek dat de discipelen Jezus met Heere aanspraken, maar nooit zo persoonlijk als Thomas nu doet. Juist in het aanspreken van Jezus als zijn God komt de draagwijdte van zijn geloof tot uiting. Het feit dat Jezus zichzelf met God gelijkstelde, was immers steeds de bron van het conflict met de Joodse leiders. De belijdenis van Thomas beantwoordt helemaal aan het belangrijkste thema van het evangelie naar Johannes. In het begin van het evangelie heeft Johannes het opgeschreven. Jezus is de Zoon van God, God zelf. Daarnaast beantwoordt het de vraag van Thomas. Maar Heere, wij weten niet eens waar u heen gaat. Johannes 14. Jezus gaat terug naar de Vader, daar waar hij vandaan komt. Luisteraar, wat is uw belijdenis aangaande Jezus Christus? Mijn Heere en mijn God? U zult nooit een betere getuigenis over de Heer Jezus horen dan het getuigenis van Thomas. Johannes 20, vers 29. Geloof je het nu omdat je mij ziet? Zei Jezus. Gelukkig zijn de mensen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Het laatste wat Johannes over deze verschijning van Jezus vertelt, is het antwoord van Jezus aan Thomas. Voor Thomas gold eerst zien en dan geloven. De Joodse leiders hanteerden dezelfde stelregel. Johannes 4 en 6. Voor veel Joodse mensen geldt hetzelfde. Zij zullen inderdaad pas in de Heer Jezus geloven als ze hem zullen zien wanneer hij terugkomt. Zacharias 12 vers 10. Vanuit de ommekeer bij Thomas gaat Jezus verder en hij prijst hen gelukkig die in hem geloven, zonder hem gezien te hebben. Dit geldt in feite voor al de mensen voor wie Johannes zijn evangelie schreef, en die de Heer Jezus nooit hadden gezien. Ook Petrus schrijft dat en benadrukt daarbij de vreugde die dat geloof brengt. Om dezelfde reden schrijft Paulus dat het geloven in Christus uit het horen van het woord voortkomt. Romeinen 10. Johannes 20, vers 30 en 31. Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van zijn leerlingen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld. Ik heb hier enkel opgeschreven, opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in hem gelooft, leeft u in zijn naam. De versen 30 en 31 vormen een eerste afsluiting van het Johannes-evangelie. In Johannes 21, vers 24 en 25, gevolgd door een tweede afsluiting. Johannes sluit met zijn slotwoord aan bij de laatste woorden van Jezus uit vers 29. Met het opschrijven van de wondertekenen die hij heeft uitgekozen, heeft Johannes een heel bewust doel voor ogen. Dat doel is in de eerste plaats dat degene die het leest zal geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Als u in hem gelooft, leeft u in zijn naam. Het eeuwige leven staat of valt met geloof in de Heer Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 21, vers 1 tot en met 25.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.